Lucas 1, vers 8. En het geschiedde dat als zij het priesterambt bediende voor God in de beurt zijner dagorde, naar de gewoonte der priesterlijke bediening hem te loten was gevallen, dat hij zoude ingaan in de tempel des Heeren om te reukofferen, enzovoorts. Als hij het priesterambt bediende in de beurt zijner dagorde in de tempel. Want die orde van Abia was dus aan de beurt. En binnen die orde was het lot op hem gevallen. En dus had hij maar te gaan. Hij had daar zelf geen invloed op. Kwam van de andere kant. En hij werd met deze dingen geconfronteerd. Hij bediende het priesterambt, staat er. Dat hele woord ambt, waar u het ook tegenkomt in het Nieuwe Testament, dat is een vondst van de vertalers. Opzienersambt. Het bestaat niet op het priesterambt ook niet. Het is gewoon priesterschap. Maar ik heb gezien dat de Statenvertalingen dat woord ook niet kennen. Die vervangen dat door priesterdom. Nou heb ik altijd wat moeite met die woorden die op dom eindigen. Want het staat zo dom, vind ik. Priesterdom. Ik dacht dat het priesterschap heette, maar dat is dan moderne Nederlands blijkbaar. Het priesterschap bediende hij. Zo heb je ook het ouderlingschap. En niet, het heet niet een ambt. En het opzienerschap heet ook niet een ambt. Die woorden staan er bij gelegenheid wel in de Bijbel. Maar die zijn bedoeld, in de Statenvertaling althans, zijn ze bedoeld om de kerkelijke structuur, opbouw en hoe dat maar heten mag, te onderbouwen. Er moeten toch ambten zijn in de kerk. En waar ik vandaan kom, daar werd officieel geleerd dat de kerk kent geen ambten. En daar had ik weer problemen mee, want het stond wel in de Bijbel, hè, ambt. Maar achteraf leerde ik dat het niet, dat het woord er niet staat, maar het begrip wel degelijk. Want een ambt is nou precies de vertaling van het woord Kohen. Het is een ambt. Het is een verantwoordelijkheid die men gekregen heeft. En men staat in een bepaalde rangorde. Men is verantwoordelijk voor wat onder is. En men legt verantwoording af aan wat boven is. Dat is een ambt. Hebben jullie dat nog? Nou ja, en wij hebben ambtenaren, ik weet niet wat die precies doen, man. Alleen niets morgens, hè? Oké. Hij bediende het ambt. Dat heette in dit geval dat hij het reukoffer zou moeten bedienen. En dat is aan het reukofferaltaar. En het reukofferaltaar staat, voor zover wij kunnen nagaan en wij gegevens hebben uit de Bijbel, staat dat als je de tempel binnenkomt gewoon recht in het midden. Want de route, het is makkelijker te volgen aan de hand van de tabernakel trouwens. Als je de poort binnenkomt, krijg je in de voorhof eerst het brandofferaltaar, dan het koperen wasvat. Dan ga je de deur door, hoewel het een gordijn is, of de eerste voorhang. Ga je naar binnen. Dan heb je aan de linkerkant, zijn de zuidelijke kant, heb je de gouden kandelaar. Die moet in het duister licht verspreiden. Want in het zuiden is het gewoonlijk laag en donker. En aan de rechterkant krijg je dan de tafel der toonbroden met een dubbele kroon. Nee, niet die van Egypte, maar toch een dubbele kroon om de tafel heen met de toonbroden. Dat gaat over heerschappij, over koninkrijk enzovoort. En dat is aan de noordkant. Dat is eigenlijk nog verborgen, want boreaal, dat is verborgen, heb ik nog nagevraagd. Hoe heet die man ook weer, wie ik het nagevraagd heb? Nou ja, oké. Doet er ook niet toe. dat is in het noorden. Maar recht vooruit staat dan het reukofferaltaar. En die hoort bij de Ark des Verbonds, maar die staat achter het tweede voorhangsel. Maar die hoort daar eigenlijk bij. Staat daar dus ook voor, er zit alleen nog een gordijn tussen. Dat is het reukofferaltaar. En die is niet van koper, die is goud. En het is een uitdrukking van rechtstreeks aanbidding, lofprijzing, of hoe dat maar heten mag. En dat reukofferaltaar moet dan bediend worden. En dat gebeurt dan via het vuur wat afkomstig is van een brandofferaltaar. Maar toen maar. Maar hij komt daar binnen, Johannes, of Zacharias komt daar binnen. En dan staat er, en van hem werd gezien een engel des Heren, staande ter rechter, dus de rechterkant, of gewoon rechts, staande ter rechterzijde van het altaar des reukoffers. Dus aan de kant van de tafel der toonbroden, aan de kant van het koningschap, koninkrijk enzovoorts. En Zacharias, ziende, werd ontroerd. En ontroerd wil zeggen dat hij van zijn stuk gebracht werd. Ontroerd wil zeggen in beweging komen gewoon. Uit balans raken. Dat is ontroerd worden. Dus hij zal wel knikkende knieën gehad hebben en iets dergelijks. Werd ontroerd en vrezen is op hem gevallen. Vrezen en beven heet dat. Maar de engel zei tot hem, vrees niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord en uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en ge zult zijn naam heten Johannes. De Heer is genadig of de Heer geeft genade of iets van die aard. Want Jo is natuurlijk Jehovah en Gan, dat is genade. We kennen het nog, Gen, genade. Jehovah geeft genade. Johannes, Johanan, Hananja, het is altijd hetzelfde. Of Hananja, eigenlijk met een G erin. Gezond zijn naam heette Johannes. En u zal blijdschap en verheuging zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Maar let op dat deze woorden zijn volstrekt parallel aan woorden die gesproken werden tot Jozef. En die hierna gesproken worden tot Maria. Gij zult zwanger worden, nou ja, uw vrouw dan in dit geval. Die hebben daar meer aanleg voor, zeg ik dan maar weer. Hè. Zult zwanger worden en Elisabeth zal je een zoon baren en gij zult zijn naam heten. Die uitdrukking alleen al, gij zult zijn naam heten. Dan denk je Jezus, maar dit is Johannes. En u zal blijdschap en verheuging zijn, want ziet, ik verkondig uw grote blijdschap. Maar ja, dat is hoofdstuk 2, de gebruikelijke schriftlezing op kerst, toch? U zal blijdschap en verheuging zijn. En velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor de Heere. Nog wijn, nog sterke drank zal hij drinken. Hij zal met de Heilige Geest vervuld worden. Nou ja, die kennen we later uit Efeze 5. Is het 4? 5 geloof ik. Word niet dronken van wijn waarin over dat is en wordt vervuld met de Geest. Spreken elkander, onder elkaar in psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. Golden met aangenaamheid in uw harten. Zie je? Hij zal met de Heilige Geest vervuld worden. Die hadden we ook al. Want wat zij is zwanger bevonden en wat in haar is, dat is van de Heilige Geest, zei de engel tot Jozef. Hebben we het vorige keer over gehad. Hier heet het ook de Heilige Geest. En ik weet niet meer of ik het u uitgelegd heb, maar de Heilige Geest kennen wij uit het Oude Testament alleen maar uit twee schriftplaatsen. Alleen maar uit Psalm 51. neem uw Heilige Geest niet van mij. Maar het zijn woorden die in de mond liggen van de Heer Jezus. En daarna uit Jesaja, wat het maar was, ergens in de 60, de rechterbladzijde, de rechtse kolom, iets onder het midden. Zij hebben zijn Heilige Geest smarten aangedaan, enzovoort. Dan is het de Geest, namelijk de Messias, of de Geest van Christus, of hoe je dat maar noemen moet. De uitdrukking Heilige Geest namelijk komt alleen maar in die twee plaatsen in het Oude Testament voor. En hier beginnen we in het Nieuwe Testament. En dan staat er meteen Maria zwanger uit Heilige Geest. En Elisabeth zwanger Heilige Geest. En noem maar op. De term wordt gekoppeld niet aan de Geest God broedde op, zweefde op de water of wat er maar staat in Genesis 1 vers 2. Maar het de term Heilige Geest wordt gekoppeld aan de Messias. Daar gaat het om. En ik zei niet dat de Geest Gods of de Geest des Heren niet heilig is. Ik zei alleen dat de uitdrukking Heilige Geest specifiek gebruikt wordt voor Christus. Zie? Goed. En dan staat er: hij zal met de Heilige Geest vervuld worden, ook van zijn moeders lijf aan. En hij zal velen der kinderen Israëls bekeren tot de Heer hun God. En hij zal voor hem, voor de Heer hun God, heen gaan in de geest en de kracht van Elia. In de geest van Elia. Je kan er moeilijk over doen, maar je kan ook gewoon lezen dat het betekent zoals Elia. Of in verband met Elia. Of krachtens Elia. En je komt dan vanzelf, omdat er staat hij zal voor hem heen gaan, kom je vanzelf terecht in Malachi. En daarmee bedoel ik het laatste vers van het Oude Testament. Ik heb het hier vanmorgen geciteerd reeds. Want daar staat dan in vers 5 van Malachi 4. Zie, ik zend u lieden de profeet Elia. Eer dat die grote en die vreselijke dag des Heren komen zal. En u weet, dat betekent niet dat het nog gebeurt voor zondag. Want u weet dat dag des Heren nooit betekent zondag of eerste dag der week. Het is altijd de aanduiding van het oordeel dat de Messias brengen zal over de volkeren der aarde, ten einde ze te onderwerpen aan zijn koningschap. Of ze te brengen in zijn koninkrijk, als dat de goede term is. Want de dag des Heren is vreselijk. En wie kan bestaan? Maar lees Malachi, dat is voldoende. En er is natuurlijk veel meer, maar dat komt eerst. En die dag des Heren, dat oordeel des Heren, leidt dan tot de openbaring van zijn koninkrijk in de praktijk over de gehele aarde. Of moet je dan zeggen tot de komst van het duizendjarig rijk of zo? Zoiets. Heb u dat? Eerst moet Elia komen, staat er. En wat staat hier? Hij komt, Johannes de Doper zou komen in de geest en kracht van Elia. Wat is dan die geest van Elia? Wat is dan die kracht van Elia? Dat kan ik ook niet beantwoorden. Ik kan alleen wel begrijpen dat geest en kracht van Elia betekent dat wat over Elia gezegd is van toepassing gebracht wordt op Johannes de Doper. En verder kom ik niet, behalve dan dat wij nog andere schriftplaatsen hebben die hierover spreken. Dus die gaan we nu opzoeken. Want wij lezen daarover in de eerste plaats in Lucas 3 vanaf vers 4. Daar maken we een sprong van een jaartje of 30, begrijpen wij. Namelijk naar het optreden als volwassen man van Johannes de Doper. En daar staat in vers 2, onder de hoge priester Annas en Caiaphas, geschiedde het woord Gods tot Johannes, de zoon van Zacharias, in de woestijn. En hij kwam in al het omliggende land der Jordaan, predikende de doop der bekering. Let op de doop, dat is waarom het was in het land der Jordaan. Want ja, je vindt daar nou eenmaal in dat land geen water, behalve in de Jordaan. Wat ben je dat nog? Weet je, er schiet mij een anekdote te binnen. Een anekdote. Ik weet niet wat voor dag het was, maar mijn vader kreeg telefoon thuis. Ik heb het echt gehoord, het gesprek. Later heb ik begrepen waar het over ging. Er belde iemand op. Met een probleem. Dat men was onderweg met een evangelisatiecampagne midden op de Veluwe ergens. Volgens mij belde jij. Ja. En de vraag was, er zijn mensen tot geloof gekomen en die willen nu gedoopt worden. Wat moeten we daarmee doen? Hoe doe je dat dan? Want we kunnen hier niet zomaar een samenkomst houden of wat dan ook. En toen, mijn vader zei toen iets als, nou ja, wil die gedoopt worden? Nou, dan doe je dat toch? En toen was het antwoord, ja, maar er is hier geen water. En toen zei mijn vader, nou, dan ga je toch naar het Veluwe meer. En ik geloof dat dat gebeurd is, hè? Is toen gebeurd, hè? Ja. Ja. Er was geen water en dan is het lastig dopen. En, maar goed, dus je moest naar het Veluwe meer. Later begreep ik dat in militaire dienst hadden we ook inderdaad zoveel slangen en pompen, dat midden op de Veluwe kon ook een brand geblust worden. Er moest ook het water gepompt worden uit het Veluwe meer. Maar goed, toen maar. Maar dat was even tussendoor. De Jordaan, prediken de doop der bekering tot vergeving der zonden. Dat is natuurlijk een samenvatting van wat er gebeurde. Prediking van dat men zou komen tot geloof in Gods belofte met betrekking tot de komst van de Messias. En men zou zich laten dopen. Dat heet de doop van Johannes. En dat is, onderscheidt zich van de zogenaamde Joodse doop. Dat u niet denkt dat dit Joods is. De Joodse doop, daar laat je je niet dopen. Daar moet je jezelf maar zien te wassen. Ja, in het mikwe. In het mikwe. Dan word je dan ingemikt, zou ik maar zeggen. Ik zal nooit vergeten dat ik voor het eerst dat zag. Dat was in de beroemde synagoge in Worms, notabene. Een paar straten van het Luthermonument in Worms. Dat was een synagoge, die was toen nog niet zo goed gerestaureerd toen ik er was. En dan moest je buitenom, want het was niet in de synagoge, maar buitenom. En dan een stenen trap af en dan kwam je in het grondwater. Het was steenkoud. En dan moest je, als je dan ja, die Joodse doop moest ondergaan, dan moest je daar zelf in afdalen. En dan, je moet het zelf doen. Maar de essentie van de doop van Johannes, zo heet die, de doop van Johannes, is dat je laat dopen. Dat is sensationeel, dat is niet Joods. Laat niemand je vertellen dat het Joods is, er is niks Joods aan. Integendeel. Het is hetzelfde als laat u met God verzoenen. Uit 2 Korinthe 5. En niet verzoen je met God, want dat kun je niet. Je moet het laten doen. Ja. Prediken de doop der bekering tot vergeving der zonden. Gelijk geschreven is, Johannes de Doper aan het werk prediken. Gelijk geschreven is in het boek der woorden van Jesaja, de profeet, zeggende. Dan weet je meteen wie Deutero Jesaja geschreven heeft. Want Deutero Jesaja, zogenaamd het tweede deel van Jesaja, begint in Jesaja 40. Dit zijn de eerste woorden daaruit. Dus het is toch gewoon Jesaja. Ja. Die schreef namelijk de stem des roependen in de woestijn. Bereid de weg des Heren, maakt zijn paden recht. Dat was toch gewoon wegbereider. Als alle dal zal gevuld worden en alle bergen en heuvel zal vernederd worden. En de kromme wegen zullen tot rechte weg worden en de oneffen tot effen wegen. En alle vlees zal de zaligheid Gods zien. En verder wordt er nog over ander vlees gesproken daar, maar met opzet lees ik dat nou even niet. Dat betekent dat deze profetie uit Jesaja over het wegbereiden voor de Heer van toepassing is op Johannes de Doper. En ik blijf volhouden dat wij weten dit omdat dat in het Nieuwe Testament staat. Maar ik ben van mening, als je dat niet weet en je leest Jesaja 40, dan kom je daar niet op. Dan zeg je niet, oh, dat gaat over iemand als Johannes de Doper of zo. En die komt dan de stratenmakerswerk doen, de kromme wegen recht maken of zo. Je kan daar helemaal niks mee. Maar wat je er wel mee kunt, Jesaja 40, is dat voordat dat allemaal voor elkaar gebracht wordt, en voordat het evangelie gepredikt gaat worden, want dat zijn de volgende versen in Jesaja 40, over de verkondiging van goede boodschap. Daar staat dus het woord evangelie in de Septuaginta. Voordat dat gepredikt kan worden, moet er iemand komen om de weg te bereiden. En als je dat beseft, dan besef je ook dat deze profetie uit Jesaja 40 van toepassing is op de Heer Jezus, die in wat wij noemen zijn eerste komst, die weg bereid heeft. Alleen het verrassende is dat die profetie hier op Johannes de Doper van toepassing gebracht wordt. Ik draai dus om, hè. Ik zeg niet, het verrassende is dat het eigenlijk over de Heer Jezus gaat. Ik zeg, het verrassende is dat het van toepassing gebracht wordt op Johannes de Doper. Zo ken ik er nog een paar, maar dan moet ik op de geschiedenis vooruitlopen. Dus ja, ik aarzel om dat te doen, maar in verband met kerst hebben we er nog een paar zo. Hè? Zoiets als, nee, hij moest komen te wonen in Galilea, dat is in Matthäus evangelie waar het ook zo verder gaat. Hij moest komen te wonen in Galilea en niet in Judea, want er staat in Jesaja 9, is het geloof ik, ik kan het nooit onthouden. Er staat dan iets als over het licht zal opgaan in Galilea der heidenen, bij Zebulon en Naftali enzovoort. Maar als je dat daar leest, kom je niet op het idee van, hé, hey, de Messias komt dus te wonen in Galilea. Nog afgezien van dat je het woord Galilea niet eens geacht wordt te kennen, want het komt in het hele Oude Testament verder niet voor. En dan nog der heidenen. Het is dat wij het Nieuwe Testament hebben, anders was het makkelijk om aan te tonen dat Galilea der Heidenen is gewoon Gallië en dat is dus Noordwest-Europa. En als u dat te ver gezocht vindt, dan heb ik er nog één voor u. En als er dan staat dat het zal gaan naar Brit-Am, dan is het makkelijk genoeg om te zeggen het gaat naar Brittannië, want dat staat er toch. Dat is ook Noordwest-Europa. Dus ja, en het verrassende is dat die profetie over Galilea der Heidenen wordt toegepast op de woonplaats van de Heer Jezus in Galilea in plaats van in Judea. Hebben we die nog? Zelfs de fariseeën wisten het niet, want die hielden het erop dat uit Nazareth niks goeds kon komen. Die hebben dus Jesaja ook niet geïnterpreteerd als daar staat dat de Messias uit Galilea zou komen of althans daar ooit zou wonen. Hoewel ze die conclusie met betrekking tot Bethlehem wel getrokken hebben op basis van maar één twijfelachtige tekst in Micha. Gij Bethlehem, Ephrata, uit u zal mij voortkomen enzovoorts. Toch? Die conclusie trokken ze wel. Dus het blijven vreemde dingen, maar het zijn steeds dubbele toepassingen van dezelfde profetie. En over Gallië zeg ik dan nu nog maar even erbij. Ja, daar had iemand kunnen zeggen, dit kan de Messias niet zijn, want hij, die zou moeten komen uit Galilea, want eerst zou hij daar opgroeien of wonen en opgroeien en daarna pas zou hij verschijnen enzovoorts. Nou ja, dat is daar gebeurd. Hij groeide op in Galilea en vandaar ging hij naar Judea, toch? Maar de werkelijke betekenis van die profetie in Jesaja is dat de zaligheid als zodanig, voordat het koninkrijk openbaar zou worden, zijn domicilie zou hebben in Galië. Nou ja, onder de Galiërs. Zo spreek je dat uit officieel. Ik heb dat nagekeken in de klassieke boeken. De Galiërs. Bij de Kelten dus. Dat gaat over het christendom hier in Noordwest-Europa. U weet wel, die landen die allemaal groen gekleurd zijn in uw historische atlas. Omdat daar het christendom gevestigd is. Daar. Maar dat is aangekondigd in het Oude Testament. Maar dat hoefde men niet te weten. De bedoeling was dat men toen de Heer kwam, de dagen van Lucas zal ik maar zeggen, dat men tot geloof zou komen. En ze konden zich niet verschuilen als, nee, maar er komt eerst nog dat verhaal van Galië, want dan kon je zeggen, het is al gebeurd. Of er moet eerst nog een wegbereider komen, die is al geweest. Of Elia moest nog komen, nou deze kwam in de geest en kracht van Elia. Daar staat hij in. Zie? Nou ja, en dan lees ik met u in hetzelfde verband Matteüs, hoofdstuk 11. Matteüs 11, vers 12 dan. Eigenlijk moet ik vanaf vers 11 lezen. Nee, nog verder terug zelfs, vers 10. Deze is het van de welke geschreven staat, zie ik zend mijn engel voor uw aangezicht die u wegbereiden zal voor u heen. En in mijn Bijbel staat daar niet een verwijzing onder naar Jesaja 40 over die wegbereider, maar wel naar Malachi 3. En dat is dan niet zozeer de wegbereiding als wel, ik zend mijn engel, want Maleachi betekent gewoon mijn engel, letterlijk mijn engel. Ik zend mijn engel voor mijn aangezicht heen en hier wordt dus deze profetie uit Maleachi over die engel die eerst zou komen toegepast op Johannes de Doper. Zodat als iemand zou zeggen, deze Jezus kan de Messias niet zijn, want eerst zou de Heer nog, of zou de Heere God, Jehovah Elohim, de Eeuwige, zou eerst nog een engel zenden, specifiek. Dan wordt hier gezegd, dat is Johannes de Doper. Hoewel je ook kon zeggen, dat moet Elia zijn, want het is uit hetzelfde Maleachi waar dus staat, ik zend jullie de profeet Elia. Zie? Waarna volgt vers 11 van Matteüs 11. Voorwaar zeg ik u, onder degenen die van vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan meerder dan Johannes de Doper. Wat is er nou zo groot aan Johannes de Doper? Wat denkt u van Jesaja? 66 hoofdstukken. Wij noemen dat de grote profeten. Ezechiël, wat is het, 52 hoofdstukken geloof ik, zo uit mijn hoofd. Dat zijn grote profeten. En dan heb je Elia als grote profeet vanwege een groot werk dat hij gedaan heeft, alles bij elkaar. Flink stuk geschiedenis. Wat is nou Johannes de Doper? Het is meer heden verschenen en verdwenen. Hij schijnt iets lelijks gezegd te hebben over het koningshuis. En ja, dat mag je in Thailand niet, dat mag je hier ook niet. Dus dat heeft hem de kop gekost. Toch? Hoezo grote profeet? Waarom? Omdat zijn enige functie was de positie van de Heer Jezus in te nemen. Met een belangrijk doel, nou ik weet niet of het belangrijk is, maar causaal heeft het niks betekend. Het heeft niks uitgewerkt. Hij heeft geen religie gesticht of wat dan ook maar. Hij heeft geen filosofische bijdrage geleverd aan de mensheid. Niets van dat alles. Maar er staat, niemand is meerder profeet dan Johannes de Doper. Doch die de minste is in het koninkrijk der hemelen is meerder dan hij. Dat betekent logischerwijze dat in zijn dagen dat koninkrijk der hemelen nog niet bestond. Hetgeen ook in strijd is met nogal orthodoxe opvattingen. Het koninkrijk der hemelen is het koninkrijk van Christus. Koninkrijk wat uit de hemel zal nederdalen. Dat is gebaseerd op de opstanding van Christus. En waar die nog niet is opgestaan, heb je de koninkrijk nog niet. Er is ook nog geen koning, want de Heer Jezus was nog niet met eer en heerlijkheid gekroond. Hij was dus ook niet tot zoon gesteld of zo. Ik zeg het er maar even bij, voor de zekerheid. Nee, en de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Maar dat is Johannes 8. Zie? Dus Johannes de Doper was niet in het koninkrijk, maar hij was wel de grootste profeet, staat hier. En daarna staat er, en van de dagen van Johannes de Doper tot nu toe wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan en de geweldigers nemen hetzelfde met geweld. Men probeerde namelijk zich meester te maken van de messiaanse beloften, zegeningen, hoedanigheden enzovoorts. Men claimde ze voor zichzelf. Ja, als ik het moet uitleggen, dan denk ik dat toch de Bijbel zelf dat beter kan doen. Wij lezen ergens, doch Jezus wetende dat men zou komen en hem met geweld zou willen koning maken, verborg zich van hen. Hij onttrok zich. Dat is het verhaal van Jozef in het huis van Potifar, want die vrouw van Potifar die wilde, ik hoop niet dat u het al te lelijk vindt wat ik nu zeg, maar die wilde zich wel onderwerpen aan Jozef. Maar daarmee toch Jozef tot de hare maken. En Jozef, weggaande, verborg zich van haar, dat wil zeggen hij liet zijn mantel of wat het maar was, liet hij achter zich. Het is altijd wat met die mantel van Jozef. En ook met de mantel, de rok van de Heer Jezus. Die bleef ook achter en men wierp er het lot over, weet u nog. En dan had je nog die jongeling onder de discipelen die ze zouden grijpen. En die liet ook zijn kleed achter. En onder de kleed was hij naakt, toen was hij dus alles kwijt, daar komt het op neer. Dan heb je een paar voorbeelden van hoe het gegaan is. Men wilde Jezus wel, hier op aarde als koning, maar ingepast in het Joodse systeem, in het menselijk systeem, binnen het menselijk denken en wat het maar is. En dat was niet de bedoeling. Integendeel, zie. En de eerste komst noemen wij het nog steeds van de Heer Jezus Christus was nou juist om een einde te maken aan die wereld die hem wel als koning wilde. Die er wel wat in zag. Heb je dat nog? Dat is meteen het eind van het humanisme. Als u begrijpt wat ik nu zeg, zit het eind van het humanisme. Dan moeten we Erasmus weer wegsturen. Nou ja, doe maar. Want ze deden geweld eraan. Want al de profeten en de wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd. Dat is de climax. En zo gij het wilt aannemen. Hij is de Elias, Elia, die komen zou. Het hele punt is dat theoretisch en terugkijkend, als toen Israël tot geloof zou zijn gekomen, ik bedoel eigenlijk het Joodse volk, als het toen tot geloof zou zijn gekomen, zou de profetie over, ik zend mijn engel voor mijn aangezicht heen, en de profetie over, ik zend jullie de profeet Elia, en er komt iemand de stem des roepen in de woestijn. Al die profetieën zou vervuld zijn geworden in de persoon en het werk van Johannes de Doper. En andersom gezegd, die profetieën, die zijn niet een hinderpaal om te geloven in de Heer Jezus als de Messias. Je kunt niet zeggen, die profetieën moesten nog vervuld worden. Want ze hadden een vervulling, inclusief die van Galilea en het licht en wat het maar was. En zo zijn er nog wel een paar hoor, nou nog veel eigenlijk. Maar deze liggen er heel erg dik bovenop. Met andere woorden, al deze geforceerd vervulde profetieën zijn in wezen profetieën over het tegenwoordige werk van Christus in de dagen waarin het nieuwe verbond is aangebroken, maar waarin het koninkrijk van Christus als zodanig nog niet is geopenbaard. Waarbij we die profeet kennen als Elia, die engel die voor Gods aangezicht is heen gezonden, de stem des roependen in de woestijn. Het is gewoon de Heer Jezus Christus die een domicilie heeft in Galilea. Nou ja, in Britann, onder de Kelten. Onder de Kelto-Anglo-Saxische volken. Dat is het. Dat is niet maar bij toeval dat het daar terechtgekomen is. Dat is zoals geprofiteerd is. Zie? Nou ja. Daarna komen er wat lelijke woorden over dit geslacht, het Joodse. Maar die ga ik niet met u lezen, omdat het nou niet de zaken doet. Maar ik lees hier nog wel Matthäus 17... Matthäus 17, vers 10. En zijn discipelen vraagden hem, zeggende: wat zeggen dan de schriftgeleerden dat Elia eerst moet komen? Dat is naar aanleiding van de zogeheten verheerlijking op de berg. Hiervoor, in ditzelfde hoofdstuk, toen werd namelijk Elia gezien. Soms denk ik, ze herkenden hem meteen. Maar soms denk ik, nou ja, had een naambordje natuurlijk. Of een stempel op zijn voorhoofd, weet ik niet, maar ze wisten wie het was. Hè? Mozes en Elia. Maar dan vragen zijn discipelen daarna: wat zeggen dan de schriftgeleerden dat Elia eerst moet komen? Doch Jezus antwoordende zeide tot hem: Elia zal wel eerst komen en alles wederop richten, maar ik zeg u dat Elia nu gekomen is. En hier staat dus inderdaad dat die profetie over de komst van Elia minstens twee toepassingen heeft. Elia is gekomen, zegt de Heer, maar niettemin, hij zal nog komen. Zie? En dat het impliciet over Johannes de Doper gaat, ja, dat staat er. Want ik zeg u dat Elia nu gekomen is en ze hebben hem niet gekend, toch ze hebben aan hem gedaan al wat ze hebben gewild. Alzo zal ook de Zoon des Mensen van hen lijden. Zodat hier gewoon staat dat Johannes de Doper een type is van de Heer Jezus Christus, die dus ook op gelijksoortige wijze aan zijn eind zal komen. Toch? En of u het begrijpt of niet, er staat: toen verstonden de discipelen dat hij hun van Johannes de Doper gesproken had. En dus niet over Elia, die ze net gezien hadden, letterlijk, op de zogeheten berg der verheerlijking. Zodat die profetie over Elia dus al twee vervullingen gehad heeft. Eén, hij is op die berg verschenen. Alleen daar hebben alleen die drie discipelen hem maar gezien die erbij waren. De profetie over Elia is van toepassing geweest op de persoon en het werk van Johannes de Doper. Maar daarna komt ook nog dat in de wederkomst van Christus, beter kan ik zeggen in de 70ste week van Daniël, althans in de eerste helft daarvan, alsnog dezezelfde Mozes en Elia die hier op de berg gezien werden, zullen verschijnen letterlijk officieel in de straten van Jeruzalem. En ter wegbereiding inderdaad. En Mozes wordt daarbij genoemd, speelt erbij een rol, omdat een twee keer achter elkaar een profetie staat in Deuteronomium, is geloof ik, waar de Heer eerst zegt tot Mozes, ik zal een profeet zenden als gij. En Mozes vertelt het weer door aan het volk, dus dan komt hij nog een keer, een profeet zoals ik zal de Heer zenden. En als je die niet gelooft, dan gaat het niet goed met je, laat ik het maar voorzichtig zeggen. En vreemd genoeg, de Samaritaanse vrouw kende die profetie en vroeg hem, bent u de profeet? En dat was ze, want die zal ons alles verkondigen. En die had het goed begrepen. Maar ook dat is een Messiaanse profetie. Niettemin komt Mozes letterlijk zelfs, een profeet als Mozes, noemen ze een profeet als Mozes. Bijna hetzelfde als, hoe heet hij, de vader van de zonen van Noach. Je moet er even over nadenken, maar het is toch niet moeilijk. Hè? Mozes dus. Dan ziet u dat die profetieën echt meerdere vervullingen hebben. Maar niet gewoon omdat dat nou eenmaal gebruikelijk is, maar omdat het een specifiek doel dient. Het is ook niet onbepaald dat die profetieën steeds opnieuw van toepassing zijn. Het is bepaald. Ze hebben een voorvervulling, noemen wij dat dan. Maar de Bijbel noemt het gewoon een vervulling. In de dagen van of voor de Heer Jezus, omdat er profetieën zijn die vervuld zullen worden voordat de Messias definitief komt. Maar ze krijgen een volvervulling, opdat niemand een excuus zou hebben en zeggen, dit kan de Messias niet zijn, want eerst moet er nog dit en eerst moet er nog dat. En als u me die kwalijk neemt, dan wijk ik nu even van mijn onderwerp af. Er komt ook maar één of twee zinnen. Aangezien er in de dagen van de Heer Jezus geen sprake is geweest van een 10-statenbond. Wat hebben we die? Aangezien er in de dagen van de Heer Jezus niet zo'n 10-statenbond geweest is, zo van de 10 tenen. Van het beeld van Nebukadnezar of de 10 hoornen. Dat zijn Groningers in de zaal, broer. Ja. Of de 10 hoornen van het beest. Aangezien er niet zo'n 10-statenbond was in de dagen van de Heer Jezus. In zijn eerste komst. Verwacht ik dus ook niet. En dat is een voorzichtige uitdrukking. Maar ik bedoel hem heel definitief. Daar komt dus niet een 10-statenbond voor het einde van de 70ste week van Daniël. Maar aangezien er toch zoiets komt, komt hij dus daarna pas. Met andere woorden, wij verwachten voor vandaag niet een 10-statenbond. Niet het opkomen van die 10 hoornen of hoe dat maar heten mag. Wij verwachten dat pas na de val van Jeruzalem, na de ondergang van de Joodse staat, Israël. En ja, dat is tegelijkertijd de ondergang van de Palestijnse, van het Palestijnse. Want dat gaat in één moeite door, volgens wat ik van de profetie dan begrepen heb. Pas daarna, dat is ook heel logisch. De 70ste week namelijk kent het verschijnsel van een oprichting van een beeld op de heilige plaats, zegt de Heer Jezus, ontleend aan Daniël. Dat is dus in Jeruzalem, maar het heet de gruwel der verwoesting en dat betekent dat daar op grond daarvan de Heer een verwoesting zal brengen, definitief over Jeruzalem. Dat is in de loop van de 3,5 jaar die dan nog resten. De tweede helft van de 70ste week van Daniël. Heb je die? Maar er zou rond de wederkomst van Christus, zal er het rijk komen van de antichrist. En dat rijk heet Babel. En ook als je daar Rome onder wil verstaan, wat ten onrechte is, maar het is wijdverbreid, hè? Het idee van dat de Romeinse kerk is of een verenigd Europa of zoiets, dan nog moet ik u zeggen, ja, dat komt pas na de 70ste week van Daniël. Want zolang Jeruzalem bestaat, zal de duivel, dan wel de antichrist, hoewel dat hetzelfde is, die zal zijn koninkrijk willen vestigen in Jeruzalem. En hij maakt ook aanstalten om dat te doen. En daarom is dat meteen de aanleiding voor de Heer om er nu definitief een einde aan te maken. En dat loopt uit op de totale verwoesting van stad en land. Dan is het dus geen antichristelijk rijk op dat moment. Aan het eind van de 70ste week. Dan moet dan nog beginnen. En als Jeruzalem geen optie meer is, omdat het verwoest is en bovendien in handen van de Heer zelf en zijn gelovig overblijfsel, dan hou je automatisch niet Rome over, maar Babel. Naar het voorbeeld van Nimrod in Genesis en naar het voorbeeld van Nebukadnezar en het voorbeeld van Alexander de Grote, maar dat staat niet in de Bijbel. En staat wel in de Bijbel. Eigenlijk wel, maar toen maar. Maar het is dus pas na de 70ste week van Daniël. En als je vraagt natuurlijk nu, maar ja, nou komen we steeds verder van ons onderwerp. Van welke 10 staten zijn dat dan? Dan moet ik u zeggen, nou, dat is niet Nederland, België, Luxemburg, Timmermans. Kom ik daar nou toch op? Niet Europa, Bosnië, Herzegovina, kom op zeg, Texel. Maar goed, we hebben het nog niet gehad. Nee, het zijn die landen daar in het Midden-Oosten die vroeger deel uitmaakten van het Rijk van Alexander de Grote. Met Babel als hoofdstad. Ik heb ze ooit geteld hoeveel landen dat zijn nu. Ja, ik kwam tot 10. Maar ik geef ze u niet, omdat ik ook niet weet wat de, moet je Noord- en Zuid-Jemen apart rekenen? Zijn dat er 2? Dus welke reken je mee? Abu Dhabi? Ja, weet ik het. Ik weet niet hoe dat gaat, dus, maar het klopt wel ongeveer. Dus dat verwacht ik daar. En mede om die reden verwacht ik ook dat het verband houdt met de herleving in onze tegenwoordige tijd van de islam. Want daar kun je rustig van spreken. Allemaal het wildeste, en dat doen jullie toch al, heb ik gemerkt. Dus laat maar. Dat is de herleving van de islam. Zeker wel. In mijn jeugd las ik allerlei boeken, ook over de Bijbel enzovoort. Ik heb ze nog. Ik ben er zuinig op. En daar staat dan in beschreven de ondergang van de islam. De ondergang van het Mohammedanisme. Of Mohammedisme heet het ook wel bij gelegenheid. Het is lachen hoor, hoe ze het elke keer noemen. De naam verandert steeds. Want het schijnt ondergegaan te zijn samen met het Ottomaanse Rijk. Wij noemen dat gemakshalve Turkse Rijk, want dat is lekker kort. Het Turkse Rijk, toen in de Eerste Wereldoorlog, aan het eind van de Eerste, door de Grote Oorlog, kwam een eind aan het Mohammedaanse Rijk dus, om zo te zeggen. En daarmee werd ook Jeruzalem weer vrij, met de woorden van Johannes de Heer. Want het werd door de Britten veroverd, weet u nog, door generaal Allenby in 1917 enzovoort. En dat was dan de grote overwinning op het rijk van de antichrist. En dat was het dan. En het was trouwens het jaar 1335 van de Mohammedaanse kalender. En daar hebben we een tekst bij uit Daniël 12. Zalig is hij die komt tot 1335, staat aan. Nee, serieus. En het was dan afgelopen met de islam. En toen kwam ik op school, of dat in diezelfde tijd was, weet ik niet. En toen leerden we dat er toch in Nederland één moskee stond. Dat vonden we wel erg, want ik was op een gereformeerde school. Dat weet u, de Da Costa school. Niemand heeft ons ooit verteld wie dat was, Da Costa. Maar toen maar, ik ben er nou trots op, was de Da Costa school. Maar goed, en er stond één moskee in Nederland, dat was in Den Haag. En als je het nu vertelt, denk je, ja, dat verklaart een boel. Toch of niet? Nou ja, maar nu staan ze in elk dorp, in elke Nederlandse nederzetting of zo, staat er één of twee en weet je veel wat. Men dacht toen, het is het einde, de profetieën zijn vervuld. Maar het bewijst dat men toch van de profetieën weinig begrepen had. Want het steekt zijn kop weer op. Of dat hetzelfde is als de dodelijke wond die genezen werd. Nou, ik denk dat het een echo daarvan is. In werkelijkheid gaat dat over de ondergang van het Griekse Rijk van Alexander de Grote. Dat nooit echt helemaal weg geweest is. Daarom heb je nog Grieks moeten leren op het gymnasium. Ik niet, nee. Maar goed, ja. Maar dat, omdat wij denken dat wij toch in een soort Griekse cultuur leven. Het is nooit weg geweest. Maar het stak al de kop op in de Renaissance. Maar goed, dat even terzijde. Maar het steekt inderdaad de kop op. Maar het is dat grote rijk in het Midden-Oosten wat in opkomst is. Iedereen kan dat nu zien. Dus het is nou makkelijk voor mij om het te vertellen. Maar ik roep dat zolang als ik me kan herinneren, hoor. Dat is wat er gebeurt. Het is een rijk in het Midden-Oosten. Babel als hoofdstad. Waarom niet Jeruzalem? Eenvoudig omdat Jeruzalem niet bestaat. Jeruzalem wordt voor die tijd verwoest. En dan redeneer ik terug. En het wordt bevestigd doordat in deze tijd van de Heer Jezus, in zijn omwandeling op aarde, ontstond er ook niet zo'n rijk. Dus niemand hoefde te zeggen, dit is de Messias niet, want eerst komt er nog een 10-statenbond volgens Daniel. Die komt pas als de Heer al gekomen is. En dan krijg je naast elkaar de ontwikkeling, als dat het goede woord is, van het Rijk van Christus, opgebouwd vanuit Jeruzalem, en het Rijk van den Antichrist. De term valt ineens op zijn plek, hè? Het Rijk van de Antichrist, enige kilometers verder naar het oosten, in Babel. Heb je dat? En terwijl Jeruzalem verwoest wordt, wordt Babel weer opgebouwd in onze dagen. En daarna wordt Jeruzalem alsnog verwoest en weer opgebouwd. En tegelijkertijd is het Babel en die twee komen bij elkaar. Maar dan ben je al 33 jaar voorbij de 70ste week van Daniel. Ze hebben alle tijd gehad om enig opbouwend werk te verrichten. En dan trekken de legers van Babel op naar Jeruzalem. En dat heet, samenvattend, grof, Armageddon. Die legers zullen Israël binnentrekken, maar in het dal van Megiddo, bij de berg van Megiddo, zullen ze aan hun eind komen. Ik wil niet eens zeggen verslagen worden, want het is een beetje overdreven wat er gebeurd is. Ze zullen daar dood neervallen. Daar komt het op neer. We komen niet verder dan dat. Dat is Armageddon. En de rest is allemaal verzonnen. Want je moet wat als je in Hollywood woont, zuster. Ja, dan moet je wat verzinnen. Nou, dit was even een uitweiding. Waarvoor excuus. Maar ik kon het nou mooi even vertellen. En dan hebben we eventueel ook nog Marcus 9, vers 11 tot 13... En ik zei eventueel, want het is precies hetzelfde. Daar hebben we ook de zogeheten verheerlijking op de berg. En dan staat er in vers 11. En zij vraagden hem, zeggende, waarom zeggen de schriftgeleerden dat Elia eerst komen moet? Dat is naar aanleiding dus van dat ze net Elia gezien hebben. En dan zegt de Heer in vers 12, Elia zal wel eerst komen en alles weder oprichten. En het zal gelijk geschreven is van de Zoon des Mensen, dat hij veel lijden zal en veracht worden. Maar ik zeg u dat ook Elia gekomen is. En ze hebben hem gedaan al wat zij gewild hebben, gelijk van hem geschreven is. En in mijn Bijbel staat er dan weer een verwijzing onder, inderdaad, naar Malachi 4. Zie, ik zend u lieden, de profeet Elia. Kortom, Elia vult de schoenen van de Heer Jezus. Als dat een goede uitdrukking is. En ik kom daarop omdat hij zei, ik ben niet waard zijn schoenriem te ontbinden. Ik denk echt dat het hetzelfde betekent als onze Nederlandse uitdrukking, ik ben niet waard om in zijn schoenen te staan. Want zeg nou zelf, waarom zou hij de schoenen van Jezus moeten ontbinden? Wat slaat dat nou op? Wat gaat om in iemands schoen staan? Weet u nog? Nee, als u denkt, want dat is van recente tijd toch met die schoen, dan zeg ik, nou, in het boek Rut kom je het al tegen, iets met die schoen, weet u nog? Ja, echt wel. Over de losser en het recht van de losser. En dan moet iemand anders in die schoen gaan staan, dat was het idee. Het is echt een klassiek ritueel, eigenlijk. Maar goed, ik probeer terug te gaan naar Lucas om daar weer de draad op te nemen. Daar stond dus in vers 15 van Lucas 1. Want hij zal groot zijn voor de Heer, nog wijn, nog sterke drank zal hij drinken. Hij zal met de Heilige Geest vervuld worden, ook van zijn moeders lijf aan. Dat is dus de geest van Christus, ook dit betekent in de praktijk dat hij die positie inneemt. En hij zal velen der kinderen Israëls bekeren tot de Heer hun God. Hetgeen toch een tamelijk vreemde formulering is. Ik geef meteen toe dat de formulering niet echt duidelijk is. En daar moet ik het bij laten eigenlijk. Maar het roept toch de gedachte op, en ik denk dat het daartoe dient, de gedachte namelijk, heeft hij het nu over die van die 10 stammen, of die 2 stammen, of alle stammen van Israël. En ik denk dat dit al voldoende is om het op te roepen, want hoe dan ook, de Messias is die van Israël, het is wat aan Israël beloofd is, voor zover de Messias de zoon van David is en de vervulling is van beloften aan David. David was koning over alle stammen van Israël. Dat is het Davidische huis, maar kort geweest trouwens. Ik kom niet verder dan de jaren 75. Nou ja, theoretisch 80, maar dat is maar theorie. Alleen de dagen van David en Salomo toch? En toen viel het weer uit elkaar. Maar de profetie was aan David. De Messias was die van Israël, dus zijn de alle stammen van Israël. En hier staat dan, hij zal velen van Israël brengen, bekeren tot de Heere hun God. Dus je moet op zijn minst in ogenschouw nemen dat je met 2 kudden, bedank aan Johannes 10... met 2 kudden, met 2 huizen van Israël te maken hebt. En niet alleen maar met Joden. En hij zal voor hem heen gaan in de geest en kracht van Elia, om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen. Dit is ook ontleend aan Malachi 4, die laatste verse. En de ongehoorzame tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen, om de Heere te bereiden een toegerust volk. Om de Heere te bereiden een toegerust volk. Dat staat hier over Johannes de Doper. Maar vanuit die uitdrukking ben je zo terecht in Handelingen 15. God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Een volk voor hem. Een volk voor de Here. Een toegerust volk. Ja, die zoek ik niet eens op, want dat weet u allemaal. Hè? De linkerbladzijde, de rechtse kolom. Ja, niet zo moeilijk. En misschien moet ik dan nog wel noemen Titus 2. Waar, dat is een prachtig schriftgedeelte, is dat trouwens. Titus 2. Omdat het een prachtige samenvatting is van onze tegenwoordige positie. En daarmee het tegenwoordige werk van God. Namelijk, dat is vanaf vers 11. De zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons. Namelijk niet alle mensen, want wij zijn niet alle mensen. En ons is niet alle mensen. De zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons dat wij, gelovigen, de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, beperkt, namelijk matig, rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige aion, eeuw. En wij zouden zijn verwachtende, dat is onze hoop. Wij bouwen niet aan een betere wereld. Wij verwachten de zalige hoop, namelijk wij verwachten de verschijning der heerlijkheid van de grote God, namelijk onze zaligmaker Christus Jezus, die zichzelf voor ons gegeven heeft. Hulpwerkwoord in de tegenwoordige tijd betekent dat het nog actueel is. Dat is nu zo. Hij heeft zich gegeven. Opdat hij ons verlossen zou van alle ongerechtigheid. Terugkomend op wat ik daar straks gezegd heb. Dat is dus zijn hogepriesterlijke werk. Verzoening doen voor de zonde des volks. Dat hij ons verlossen zou van alle ongerechtigheid. En voor zichzelf een eigen volk zou reinigen. Zichzelven wil zeggen voor zichzelf. Een eigen volk zou reinigen. Dat is dat volk hem ten eigendom. En een eigen volk ijverig in goede werken. Dat mag je verwachten van een volk dat zijn eigendom is. En een priesterlijk volk. Hij komt trouwens overeen met 1 Petrus. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk om te verkondigen de deugden desgene die u getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Gij die eertijds geen volk waard, maar nu Ami zijt geworden. Gij die eertijds Lorugama waard, maar nu Rugama zijt geworden. Dat zijn uitspraken over Israël in het Oude Testament, maar ze worden vooralsnog toegepast op de eerste onder het nieuwe verbond, en dat is de gemeente van eerstgeborenen die om die reden in de hemel is opgeschreven. Wij zijn zijn eigen volk, wij zijn zijn eigendom, wij zouden ijverig zijn in goede werken. Er zijn er minstens 15 schriftplaatsen die het letterlijk zeggen over die goede werken. Serieus, ja. Wij behoren daartoe. En dat is het tegenwoordige werk van Christus. En dan lezen we terug in Lucas 1. Hij zal voor hem heen gaan in de geest en de kracht van Elia om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen om de Here te bereiden een toegerust volk. De vraag is, heeft Johannes een toegerust volk achtergelaten? Ik zou het niet weten hoe en waarom en we lezen dat nergens verder. Maar ja, dit is ook een beschrijving weliswaar naar aanleiding van de komst van Johannes de Doper. Maar het is in werkelijkheid een uitspraak over de Heer Jezus Christus. En als je dan zegt, heb je nog zo'n voorbeeld? Dan zeg ik, nou, misschien wel 150. Ach, overdrijf ik natuurlijk weer, maar al die psalmen die zijn naar aanleiding, niet alle psalmen zijn dat, maar ik bedoel, er zijn veel psalmen die zijn naar aanleiding van omstandigheden. En soms staat het erbij, maar de psalmen zelf gaan niet over die omstandigheden. Omdat David een profeet was, zei Petrus, en wist dat God hem onder ede gezworen had dat er iemand uit zijn zaad naar hem op de troon zou zetten, heeft hij dit gezegd over Christus, dat zijn ziel in de hel niet is verlaten enzovoorts. U kent die dingen toch? De historische gebeurtenissen zijn aanleiding tot profetieën die veel verstrekkender gevolgen hebben. David bad over, Heer, de 70 jaren zijn om, zowat ongeveer. Dus gedenk ons en verlos ons en red ons. En daar bidt hij dan 2 bladzijden lang over, zal ik maar zeggen. En daarna staat er, toen verscheen hem een engel en die zei, weet dan en versta, 70 weken, dat is 7 × 70 jaar, zijn bestemd over uw volk en uw heilige stad. En dan gaat de profetie maar niet over het einde van de Babylonische ballingschap of iets dergelijks, maar gaat over de hele geschiedenis van het Joodse volk tot op de komst van de Messias. Heb u dat? En de historische gebeurtenis is aanleiding tot een profetie over iets wat veel later zou moeten komen. Daarom spreken zoveel psalmen over de Heer Jezus. En daarom is deze profetie, deze uitspraak over Johannes de Doper, primair, ik bedoel in de eerste plaats van toepassing op de Heer Jezus. En wellicht ook een beetje op Johannes, maar dat laatste zeg ik wel. Maar daar hebben wij niks aan, omdat wij van Johannes verder niks weten. We weten alleen dat hij vooruit wees. Hij zegt, dit is degene over wie ik gesproken heb, die na mij komt, is meer dan ik. En over hem weten we nou nog niks, behalve dat hij onthoofd is geworden. Toch? Nou ja, dat is met de Heer Jezus ook gebeurd eigenlijk. Het is van die kroning niks terechtgekomen. Toch? Want als niet in het openbaar. En dat is de verrassing voor de toekomst. Want hiermee is wel de weg bereid geworden tot wat wij dan noemen zijn wederkomst. Waarna volgt vers 18. Zacharias zei tot de engel, waarbij zal ik dat weten? Je denkt toch, dat is een Jood hoor. Nou ja, een Israëliet. Want die vragen om tekenen, dat weet u toch hè. Waarbij zal ik dat weten? Wij zouden zeggen, kan ik dat zwart op wit krijgen? Ja. Want ik ben oud en mijn vrouw is verre op haar dagen gekomen. En de engel antwoordde, er staat zelfs een verwijzing bij naar Genesis 17. Vind ik leuk, want dan gaat het natuurlijk over Abraham en Sarah en zo. Ja. En de engel antwoordde en zeide tot hem, ik ben Gabriel die voor God sta en ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. Gabriel, als je het vertaalt wordt het Godschabber. En, ja. En een gabber, dat is een In de communes, hoe heette die, de kibbutzim, daar noemden ze elkaar, als ze Russen zouden geweest zijn, hadden ze elkaar kameraden genoemd, maar dan in het Russisch. Maar ze noemden elkaar gaverim. Want een gaver is een kameraad, ook in het socialistische, communistische jargon, in het Hebreeuws, een gaber. En in Amsterdam natuurlijk, omdat het Jiddisch is, is het ook gaber. Dus een vriend. Een maat. Gabriel, Gods gabber, vriend van God. Ik ben Gabriel die voor God sta en ben uitgezonden om tot u te spreken. Want ja, wat God doet is spreken en die stuurt soms zijn personeel. Soms komt hij zelf als personeel. Maar goed. En nu deze dingen te verkondigen dus. En zie, gij zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen geschied zullen zijn. Om dies wil dat gij mijn woorden niet geloofd hebt, welke vervuld zullen worden op hun tijd. Ik vind het wel wat grof, want de man zei toch niet, ik geloof er niks van. Hij vroeg gewoon om een teken, wat toch redelijk gebruikelijk was, mag ik wel zeggen. Maar ja, hij fungeert hier als profeet. En dus krijgt hij dit nogal agressief in de schoenen geschoven. Hij zou niet kunnen spreken tot op het moment op hun tijd dat deze dingen vervuld zullen worden. En intussen, vervolgens vertoefde hij zo lang in de tempel. Dat hij zo lang vertoefde in de tempel en het volk was wachtende. Merkt u dat ineens de tijd trager gaat lopen daar? Ineens. Hij wordt gezegd, je zult niet kunnen spreken totdat, en dat duurde ineens lang. Ze wachten enzovoort. U begrijpt dat dat een beeld is van onze tegenwoordige bedeling, waarin de Heer niks te zeggen heeft. Omdat hij, nee, hij heeft niks te zeggen. Dan luistert toch niemand verder. Hij verbergt zich. Staat ook bij vanwege, dat het is vanwege ongeloof. Het is een uitbeelding van onze tegenwoordige tijd van het verborgen koninkrijk. Wij krijgen geen profetieën meer, dus de Heer stuurt geen profeten. De Heer doet er het zwijgen toe. Ik heb trouwens begrepen, maar ik weet niet hoe de zaken ervoor staan. Dat het boek The Silence of God van Robert Anderson vertaald is geworden. Ik heb thuis 3 proefexemplaren liggen, maar ik weet niet hoe het ermee verder gaat. Dat zult u nog wel horen. Maar goed, over het zwijgen van God. Met het idee dat het wonder is niet dat God spreekt. Het wonder van onze dagen is dat God zwijgt. En ik ben het daar 100% mee eens. Dat is zo. Dat is het wonder. Dat hij zwijgt. Dat is niet zijn normale doen. God is woord. Dat is wat hij doet. Spreken. En hij zwijgt ertoe, want de Heer Jezus Christus is zijn laatste woord. En men heeft het afgewezen. Heb je dat nog? Nou, dat is wat hier uitgebeeld wordt. En als hij uitkwam, kon hij tot hen niet spreken. En zij bekenden dat hij een gezicht in de tempel gezien had. En hij wenkte hun toe en bleef stom. Waarschijnlijk dat hun toewenken, dat een ritueel gebaar was wat van hem verwacht werd nadat hij het reukofferaltaar bediend had. Dus hij gebaarde wel het een en ander, maar hij sprak niet. Zie. En het geschiedde als de dagen zijn in bediening vervuld waren, dat hij naar zijn huis ging, waar het maar wezen mag. En na die dagen werd Elisabeth zijn vrouw bevrucht en zij verborg zich 5 maanden. Nog een keer dus, hè. Zij verborg zich. Want ja, onze bedeling is die der verborgenheid. Bedeling der verborgenheid heet het. De heerschappij der verborgenheid zou een betere vertaling zijn eigenlijk. Wij leven in de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. En de gemeente is een grote verborgenheid, vastgelegd in de relatie van Eva en Adam, volgens Efeze 5. Deze verborgenheid is groot, staat er dan. Maar ik spreek over Christus en de gemeente, naar aanleiding van Adam en Eva. En de verborgenheid dat weliswaar de verharding over Israël gekomen is. Maar dat was geen verborgenheid, want het stond in Jesaja 6. Maar het heet de verborgenheid dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. Want de verharding is maar gekomen over de 2 stammen van Israël en niet over de 10. Dat is Romeinen 11. Nee, ik zweer het, dat is de enige echte betekenis van de term. Dat er altijd Joden geweest zijn die tot geloof kwamen. Ja, dat er daar uit de 10 ook altijd geweest zijn die tot geloof kwamen, hoe weinig ook. Ja, dat is altijd geweest, daar is niks verborgens aan. Dat de verharding over een deel van de Joden ligt en over een ander deel niet, dat is ook niet bijzonder. Maar de verborgenheid is dat de uitspraak over een heel volk dat verhard zou worden van toepassing is slechts op het Joodse volk, maar dat zijn maar, het is maar het ene huis van Israël. Het andere is niet verhard geworden. Heb u dat? En die twee komen pas weer bij elkaar na de opname van de gemeente, volgens Romeinen 11. En dan zal heel Israël zalig worden. Er staat niet alle Joden, er staat ook niet alle Israëlieten, er staat heel Israël als volk. Niet om naar de hemel te gaan of zo, maar om een priesterlijke functie van Israël te vervullen als Gods hoogstpersoonlijke volk, zijn eigendom. Want dat was de verkiezing van Israël. Zie? Dat berustte ooit bij heel Israël. Na de wegvoering van de 10 stammen berustte het bij Juda. Na de ondergang van Juda in deze nieuwtestamentische dagen berustte het terug bij de 10 stammen van Israël. Echt wel. Want Lo-Ammi is weer Ammi geworden. En in de toekomst zal alsnog het Joodse volk tot bekering gekomen als het tot de Heer komt en dan zal de Heer de bedekking wegnemen en dan wordt dus geheel Israël zalig, beide huizen. Dat is de kortste verklaring die ik ooit gegeven heb over Romeinen 9 tot en met 11. Maar toen maar. Ik probeer het af en toe maar even. Want uiteindelijk is het allemaal niet zo moeilijk, zolang je bij de les blijft. Maar goed, deze dingen, al deze details rond Johannes de Doper, van wie wij verder niks te melden hebben, zijn toch, ja, die roepen toch wat op. Waarom staat dat allemaal in de Bijbel over die man die we helemaal niet kennen? Omdat het gaat over iemand die we wel kennen, waarvan hij de uitbeelding was, namelijk over de Heere Jezus Christus. Zie? Elisabeth werd bevrucht, zij verborg zich 5 maanden, zeggende, alzo heeft mij de Heere gedaan in de dagen in welke hij mij aangezien heeft om mijn smaadheid onder de mensen weg te nemen. Precies, er zou toch nog vrucht gedragen worden. Dat de lui dus Zacharias en Elisabeth in beeld zijn van Israël in het algemeen, lijkt mij duidelijk genoeg. Mocht u mij nou vragen of ze dan misschien niet toch specifiek een beeld zijn van 10 stammen van Israël waaruit de gemeente zou voortgebracht worden, dan zeg ik, ja, dat zou best kunnen. Maar dat, nou, wij weten dat dat zo gaat namelijk. En volgende keer stellen we diezelfde vraag weer als het gaat over Jozef en Maria. En die is wat makkelijker, omdat Jozef nou eenmaal zo heet. Genoemd wordt met de naam van de drager van het eerstgeboorterecht. En Maria als de drager van de naam Mirjam. Die figuur die wat onopvallend meeloopt met haar 2 broers. Ook haar bedenkingen heeft. Ook zich daartegen afzet. Maar dan toch genezen wordt alsnog. Toch? Want ze was meelaats bij gelegenheid. Nou ja, die Mirjam dus.